Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van. Het programma van ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Of iemand die uit Duitsland komt bijvoorbeeld. Deze week niemand minder dan iemand die duidelijk houdt van wandelen. Wandelen door de geschiedenis en haar verbeeldingskracht om preciezer te zijn. Tijdens haar wandelingen zag ze onder meer soldaten rennen over het strand in Normandië, mensen verveeld raken in Brighton, de pieren ontstaan, de ongemakkelijkheid van de decadentie in Benidorm, zoeklicht in een hidden zee, maar ook in ons eigen Amsterdam uitgevers zijn eigen koers varen. Mensen aan de drank zitten in Scheltema en Anne Frank vrolijk en onbezorgd naar Zandvoort gaan toen ze een kleuter was en bovenal zag ze schrijvers. Heel veel schrijvers. Het gaat hierbij dan ook, u raadt het wellicht al, om schrijfster. Om een schrijfster en bel Bettina Baltchef. Opgegroeid in Oost-Duitsland heeft ze ook haar liefde hier in Amsterdam gevonden en heeft ze al meerdere boeken op haar naam staan, waarvan het laatste Am Rande der Glücklichkeit über den Strand, in het Nederlands vertaald als Zover het oog reikt, wat ik aan de Franse kust las deze zomer en wat me op haar spoor bracht. En een heel groot plezier in de studio te mogen ontvangen. Bettina Baltchef, van harte welkom.
Hallo, fijn dat ik hier mag zijn.
Nou, graag natuurlijk. En je woont ook op hier vlakbij, had ik net begrepen, toen je kwam.
Nou, als ik in Amsterdam ben, dan woon ik op het KNSM-eiland. Dus de bus gaat langs Pakhuis de Zwijger. Dus ik weet wel waar ik ben.
Ja, ik dacht eerst van Duitsland is redelijk snel. Ja, nu begrijp ik hem inderdaad. Uiteindelijk woon je ook gewoon in de KNSM-eiland. Dus nu viel het kwartje. Ja. Want je woont de helft van de tijd in Duitsland, begrijp ik nog steeds, of niet?
Nou ja, ik woon in Leipzig in Duitsland en ik ben ongeveer 1 week per maand in Amsterdam.
Oh, oké, op die manier, ja. Dus een Duitse Nederland, zo een beetje. Ja. Want je hebt ook muziek meegenomen.
Ja.
Hoe heb je je afweging gemaakt bij het kiezen? Heel veel nummers, dus lang niet alles kunnen we draaien, maar hoe heb je je afweging gemaakt?
Nou ja, ik heb nummers gezocht die een beetje bij het boek passen. Ja. Zover het oog reikt. Dus daar kunnen we het over hebben. Jacques Brel, Het Vlakke Land. En een liedje wat bij Hiddenzee hoort, bij een eilandje in Oost-Duitsland. Maar gewoon alles wat ik een beetje mooi vind. Klassiek, een beetje singer-songwriter.
Dus een beetje bij het boek en een beetje mooi.
Ja, precies.
Prima. En waar gaan we mee beginnen?
Oh, zeg jij het maar.
Dan gaan we gewoon verrassend beginnen, vind ik. Althans, atypisch voor dit programma. Mensen vragen meestal pop en ik vind het wel leuk om naar Schubert te luisteren eigenlijk. Maar goed, dat is puur een heel persoonlijke keuze die ik even heel snel maak. En had je daar nog speciale reden voor?
Wat zei je nou?
Schubert.
Schubert.
Winterreizen.
Oh ja, het is Winterreizen. Dat is sowieso een heel mooi stuk. En dat wordt normaal gesproken van mannen gezongen. En ik heb een plaat, daar wordt het van een vrouw gezongen. Dus dat is wel heel bijzonder.
Ja.
En het begint met de woorden, fremd bin ich ausgezogen, fremd zieh ich wieder ein. En beschrijft het leven.
Even kijken hoor. Vremd bin ich wieder ausgezogen. Dus,
vreemde
ben ik uitgekomen.
Ja, ik ben als vreemde ben ik gekomen en als vreemde ga ik ook weer. Dus ik vind dat heel ontroerend. En het is een beetje melancholieke muziek, maar wel heel mooi.
Blumenstrauß.
Dich heb ik gedacht. Aan jou heb ik uiteindelijk gedacht. Ja, en het was even, dat hadden we net niet gezegd. Maar wie zong het?
Christine Schäfer. Dat is een hele goede Duitse operazangeres. En wat ik al zei, normaal wordt het door mannen gezongen. En ik vind het bijzonder dat het voor haar gezongen wordt. En alleen dacht ik even, eigenlijk hadden we het aan het eind van het uur moeten spelen. Want ze zingt de hele tijd over goedenacht en welterusten.
Ja, inderdaad, dat zat ik ook toevallig te denken. We hadden een gemiste kans eigenlijk.
Straks iets spelen waar mensen weer wakker van worden.
Ja, inderdaad, wellicht wakker. Maar goed, dat zien we dan over 40 minuten ongeveer. Het was ook wel grappig, maar dat is een beetje kinderachtig van mij wellicht. Het is ook, de pianospeler was volgens mij zeker weer Snyder. Dus althans, die zag ik er ook bij staan.
Dat kan best
staan. Maar het ging vooral prima. Ja, want ik heb in de zomer, geef ik eerlijk toe, gewoon meegekregen van iemand mee. Zover het oog reikt. En jij hebt het in Duits geschreven natuurlijk, hè?
Ja.
Ja, want jij schrijft vooral, je schrijft uiteindelijk nog in Duits. In Duits schrijf ik.
Duits is mijn moedertaal. Ja. En ook al spreek ik Nederlands, is het toch anders als je in je eigen taal mag schrijven.
Ja, is het dan ook wel eens verrassend als je denkt, als het taal is, je spreekt gewoon goed Nederlands ook. Merk je dat dan het boek een beetje anders is? Of zeg je, wat grappig om het dan in Nederlands te lezen? Of hoe ervaar je dat?
Dat moeten we wel bijzeggen. Het is door Mark Wildschut vertaald. En die heeft het heel mooi vertaald. En inderdaad, ik heb wel eens teksten van mij gelezen die vertaald waren en waar ik me helemaal niet mee in vond. Dus ik dacht, dat is mijn tekst niet meer. Maar Mark Wildschut heeft het zo mooi gedaan. Die heeft het echt, ja, als ik mijn boek in het Nederlands lees, dan zou ik wel willen dat ik het zo had geschreven. Maar ja, uiteraard, ik heb het in het Duits geschreven. Maar ik vind het heel mooi. En het is sowieso heel bijzonder je eigen boek ook in een andere taal te kunnen lezen.
Zeker. Is het toevallig nog in meer talen vertaald?
Nee, alleen in het Nederlands.
Okay. Nee, want even... laten we met dat boek beginnen. Waar gaat het over? Het is, ja.
Nou ja, ik zeg altijd, het is een cultuurgeschiedenis van het strand.
Ja.
Dus het heet ook in de ondertitel Over het strand van Europa.
Ja.
En ik heb gewoon, of niet gewoon, ik heb 8 verschillende stranden in 8 verschillende Europese landen opgezocht. En heb ik stond op die stranden en heb vanuit die stranden de geschiedenis verteld. Ongeveer vanaf de 18e, nee, van de 17e eeuw. Ik ben begin in Scheveningen, of ja, eigenlijk de proloog begint op Schiermonnikoog.
Ja.
En dan ga ik de geschiedenis door. Waarom komen mensen aan het strand? Wat zoeken ze daar? Wat willen ze daar? Want ja, als je een beetje research doet, dan merk je ook, 500 jaar geleden ging niemand aan het strand, want het was gewoon het einde van de wereld. En wat moest je daar?
Ja, je had het niet in 500 kunnen laten beginnen, zou ik maar zeggen. Spel te spelen. Ja, dat is echt,
het heeft ook met de cultuur van de vrije tijd te maken en met de verlichting en hoe mensen tegen de wereld aankeken.
Ja. Nou, ik zit me wel nu opeens... we hebben net toevallig naar Schubert geluisterd. Dat is ook dat is ongeveer de tijd dat je boek begon. Toen werd ook een beetje natuur voor het eerst echt heerlijk.
Ja, precies. Dat heeft het ook mee te maken. Mensen hadden ineens interesse voor de natuur en ook voor het lichaam en voor het landschap ook. Hè. Het was, want als je op het strand staat, zou je denken, ja, het is eigenlijk een beetje een saaie landschap. Het is gewoon een veld, plat veld, zand.
En water.
Maar ja, ook ja... Ja, je kon het denken werd belangrijker. Ik denk, dus ben ik. En ja, op het strand kan je je gedachten laten vliegen. En ja, er komen heel veel dingen bij elkaar.
Nou ja, jij bent in Oost-Duitsland opgegroeid.
Ja.
Dus, en je was, even heel snel gerekend, 19 toen de muur viel ongeveer.
Nou, ik was 16.
Oké, 16 iets jonger. Maar goed, je hebt dus Oost-Duitsland nog wel behoorlijk meegemaakt. Ja. En ik kan me wel voorstellen, althans dat is het voordeel van mij, vooroordeel wellicht van mij als westeling, dat vrijheid dan een grote rol gaat spelen.
Ja, ja zeker. Ik bedoel, als je in de DDR bent opgegroeid, had je maar 1 strand waar je naartoe kon. En dat was de Oostzee. Dus je kon niet naar de Middellandse Zee, niet naar de Noordzee. Het was allemaal heel ver weg. En je had eigenlijk ook nooit de kans daar überhaupt naartoe te gaan. Als je een brave burger bleef. En ik beschrijf ik ook in mijn boek dat ik op een gegeven moment heel veel boeken heb gelezen. En daar kon ik dan wel die stranden bezoeken. Dus ik heb met Thomas Mann aan de westelijke Oostzee geweest. Ik ben met François Sagan aan de Middellandse Zee geweest. En dat waren dan een beetje mijn strandbezoeken via de literatuur.
Yeah.
En natuurlijk, je hebt gelijk, vrijheid is een groot woord. Maar ja, het is wel iets wat je op het strand ook goed kan voelen. Omdat het zo vrij is en je blik is vrij en is de horizon. En ja, dat doet wel iets met je.
Ja, had je dat inderdaad ook als kind al... die vrijheid dan, terwijl je las over de stranden, voelde je die vrijheid als daar. Klopt dat een beetje?
Nou ja, volgens mij gaat dat niet heel bewust. Hè? Ik kan zeggen dat ik een gelukkige kindheid had. Ook al kom ik uit de DDR. Dus het is ook een misverstand dat alles slecht was. Wat daar was. En als kind ben je gewoon met andere dingen bezig. Met je vrienden en met je hobby's. En met
gezelligheid, zeg maar.
Gezelligheid. Ja, maar als je dan later daarover nadenkt, inderdaad. Ik ben natuurlijk ook wel eens aan de Oostzee op het strand geweest. Maar ja, je gaat als kind niet daarover nadenken dat je opgesloten bent of zo.
Nee.
Dat komt pas later. Maar ja, achteraf bezien zou je kunnen denken, oké, waarom hield ik zo van die boeken die ook ergens anders speelden? Dan zou je kunnen denken, onbewust heb ik dan toch iets gezocht.
Nee, ik vond, misschien omdat ik toen al gelezen had, hoor, dat je in Oost-Duitsland was opgegroeid, dus dan krijgt het hoofdstukje over de hele zee, vond ik ook wel misschien een van de indrukwekkendste. Die ben ik ook nog wel even gaan nalezen.
Ja, dat, gek genoeg hoor ik dat heel veel van Nederlanders.
Vooral van Nederlanders, ja.
Nou ja, omdat zij de geschiedenis niet zo goed kennen. In Duitsland is dat wat bekender. Er zijn er wel meer boeken. En dan, maar ik vind het interessant, want ik heb wel eens ook in een recensie in Duitsland gelezen. Nou ja, dat Hiddensee hoofdstuk is wel een beetje lang en dat kennen we allemaal. Maar in Nederland is het juist anders. Dan vinden mensen dat interessant, dat verhaal. Want Hiddensee is een klein eilandje in de Oostzee. En dat was tegelijk de noordelijke grens van de DDR. Dus die strand daar was bewaakt. Daar liepen soldaten, want ze waren bang dat mensen op een bootje, op een kano naar Denemarken vertrokken.
Terwijl ik heb het nog even op de kaart gekeken. Dat is geen... dan moet je lang kanoën.
Ja, dat is best ver. Maar mensen hebben dat wel gedaan. En mensen hebben dat geprobeerd. Daar zijn ook boeken over geschreven, romans. En ja, dat besef je niet zo als je daar niet bent geweest. En de geschiedenis van Duitsland niet zo goed kent.
Ja, ben je trouwens, en dan gaan we weer naar muziek. Al deze plekken ook gaan bewandelen? De first word komt?
Zeker. Nou, want ik had het boek niet kunnen schrijven als ik niet met mijn eigen ogen had gezien. Dus ik heb alle 8 stranden bewandeld.
Mooi. Gaan we zo weer verder? Wat gaan we nu doen?
We hebben het over Hiddensee gehad. Ja. En dan moeten we het eigenlijk... dat is uiteraard weer een Duits liedje van Manfred Krug.
Ja.
Wat ook, waar je ook een beetje vrolijk van wordt. Daar gaat het erover dat mensen in de DDR, als die vakantie wilden houden en geen hotelkamer konden vinden.
Ja.
Toen gingen ze op de camping. Maar daar moest je wel een pasje voor hebben, een Zeltschein. En dan gaat dat liedje een beetje daarop.
Wat was het dan voor pasje?
Nou ja, dat je moest bij wijze van een vergunning hebben om je tent neer te zetten. En mensen bedachten allerlei trucjes om aan zo'n vergunning te komen.
Het was niet zo makkelijk om het was niet even naar een kantoortje gaan om te halen.
En Manfred Krug is in de DDR een hele bekende zanger geweest. Hij is later naar het Westen, toen werd hij een tv-ster.
Ja.
In Duitsland is hij heel beroemd, hij leeft niet meer. Het is wel een vrolijk liedje.
Kommt, gibt es ein Problem, was man damit macht, wohin soll's denn diesmal gehen, nach Kamtschatka rauf, auf dem halben Weg hört es langsam, mit deinen Devisen auf, du drehst womöglich um, denk dir bloß was anderes aus, da wirst du ganz schön dumm. Also nimm dein Zelt und fahr wieder rauf, hoch zur Küste, da auf den Zeltplatz. Da passt einer auf, ob du einen Zeltschein hast. Und wenn nicht, oh, dann kriegst du Ärger. Du bist so ein Enthusiast und kommst nicht an die Bucht. Ohne Zeltschein haben das ganz andere schon versucht. Kasten ein und übt mal, wie man wohnt. In der Zwischenzeit sind die Eltern weit an der Küste da auf dem Zeltplatz, wo es stürmt und schneit, doch sie harren aus, denn sie haben nun mal diesen Zeltschein. Die finden es schöner als zu Haus an diesem Strand. Vorn können sie die Ostsee sehen und hinter sich das
En u luistert naar de plaatkast van schrijfster Bettina Balchev. Ja, we hebben net een beetje over Oost-Duitsland gehoord. Nou, ik dacht ook, en toeval, je moet niet veel waarde hechten aan toeval, maar toevallig heb ik ook dit weekend Hulle und Paradies, Hel en Paradijs, gelezen. Mm-hmm. En ik dacht wel, een klein, en dat is ook een boek dat je geschreven hebt uiteraard. En ik dacht wel, nou, zover het oog reikt, is een bepaalde manier een vervolg erop. Omdat daar mensen in Zandvoort komen.
Ja.
En ik dacht, je gaat dus, je hebt Zandvoort nu een beetje bestreken daar, ja, als het daar gebeurde. En je gaat dus andere stranden bekijken. Is dat ver gezocht of zeg je, nou?
Nou ja, het is inderdaad. Ik heb eerst dat boek Hel en Paradijs over Querido Verlaak. Dus een exiluitgeverij in de jaren 30 geschreven, die hier in Amsterdam thuis was.
Ja.
En inderdaad gingen die schrijvers die daar werden uitgegeven, ook wel eens naar Zandvoort en naar het strand. En wat ook een beetje hetzelfde is het principe van het boek.
Ja.
Dus ik ga plekken opzoeken, locaties opzoeken die nu nog bestaan. En die ga ik beschrijven en daarna duik ik de geschiedenis in. In Hel en Paradijs, Hulle en Paradies heb ik dat in Amsterdam gedaan. Dus ik heb plekken opgezocht waar die schrijvers gewerkt hebben,
ja,
of gedronken hebben. En ik ben inderdaad ook in Zandvoort geweest. En bij die stranden was precies hetzelfde. Ik ben alleen dan op een grotere schaal.
Ja, want nou ja, gewoon aardig. Ik denk dat van Hel en Paradijs vind ik niet zeker zover het Oogrijk is. Zeker nog natuurlijk te kopen. Maar dat is, nou ja, is toch wel aardig, omdat we ook in Amsterdamse zender zijn natuurlijk.
Mm.
Om even te vertellen waar dat dan precies over gaat. Wat waren exilschrijvers?
Nou ja, Querido Uitgeverij is bekend. Het is een uitgeverij, ja, die nog bestaat. Die is 1915 opgericht door Emmanuel Querido. En 1933, toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, waren er zwarte lijsten van auteurs die niet meer mochten worden uitgegeven of gelezen of verkocht. In Duitsland werden boeken verbrand. En toen besloot Emmanuel Querido in Amsterdam een Duitse uitgeverij, of een afdeling van zijn uitgeverij voor Duitse, ja, boeken te openen. Samen met een Duitse uitgever, Frits Landshof. En die hebben dan in Amsterdam Duitse boeken uitgegeven van auteurs die in Duitsland niet meer konden schrijven of niet meer boeken konden verkopen. En dat was een heel, ja, waren heel bekende auteurs. Dat was Josef Roth, Irmgard Koyen, Stefan Zweig, zelfs Thomas Mann is één boek bij Querido uitgekomen.
En er ging ook een tijdschrift uitgeven, geloof ik.
Ja, ze gingen ook een tijdschrift voor exil literatuur uitgeven, 2 jaar lang. Dat was, dan hadden ze op een gegeven moment geen geld meer. Maar je kan zeggen, Emmanuel Querido was de mecenas. Dus die heeft eigenlijk die hele uitgeverij min of meer betaald. En Frits Landshof heeft het inhoudelijk begeleid samen met Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann. En ze hebben in tussen 1933 en 1940 meer dan 120 boeken uitgegeven in het Duits.
Ja.
En dat was heel bijzonder. En het is heel triest afgelopen, want Emmanuel Querido en zijn vrouw die zijn in Sobibor vermoord. Want,
ja,
ze waren Joods. Frits Landshof kon zich redden, die was ook Jood. Die was in mei 1940 zat hij net in Engeland. Dus toen die Duitsers naar Nederland binnenvielen, kon hij zich redden. Maar ja, dat verhaal heb ik dus ook opgeschreven. En ja, in Keizersgracht 333 was dat, stond die uitgeverij. Dus daar kan je nu ook nog
nou ja, in de Nederlandse uitgave, heb ik ook even ingezien. Kan je ook gewoon al die plekken nog even gewoon letterlijk even kijken. Ja, waar staan precies, die puntjes?
Ja.
En nee, ik ging toevallig naar een concert maar deze week. Dus ook dat komt er nog even in voor.
Nee, ik heb inderdaad, ik heb zelfs al rondleidingen
gegeven. Ja, ik wou net zeggen, heb je wel zo, ja. De antwoord is dus ja.
Dus
ja.
Dan heb ik over dat verhaal verteld, over 1933. En ja, is toch heel spannend.
Want daarvoor heb je geloof ik, ik weet even niet welke tijd, maar je hebt ook nog een ander boek over Amsterdam geschreven, geloof ik, hè?
Ja, ik heb wel eens reisboekjes geschreven over Amsterdam.
Oké, okay, maar
deze twee boeken, Hel en Paradijs en Zover het oog reikt, dat vind ik toch wel mijn belangrijkste boek.
Ja, ben je daar opgekomen omdat je toevallig in Amsterdam ging wonen? Dat je opeens dacht, hé, hier is een verhaal te vertellen.
Of... Nou ja, ik heb al een hele lange geschiedenis met Amsterdam. Ik ben een paar maanden nadat de muur was gevallen. Dus je zei al, ik kom uit het oosten van Duitsland. Een paar maanden nadat de muur was gevallen, ben ik voor een heel schooljaar naar Amsterdam gekomen. Zat ik in een gastgezin.
Oh ja.
Dus een uitwisselingsprogramma.
Was dat toeval of had je echt gedacht van, als ik dan een uitwisseling doe, dan wil ik Amsterdam?
Nou ja, ik had dus, dat was geen toeval. Het was, ik had niet veel keuze, want ik zeg altijd in aanhalingstekens, de populaire landen waren al weg. Dus Engeland, Frankrijk en alle landen, daar waren geen plekken meer. Maar er waren wel nog plekken in Denemarken, Nederland en België.
Oh ja, toen
is het Nederland geworden.
Ja,
en
dan wordt het wel Nederland tussen 3-3. Daar kan ik me voor.
En ik heb er nooit spijt van gehad. Want sinds 1990 kom ik echt heel vaak in Nederland. Ik heb in Groningen nog een jaar gestudeerd. En nu,
Waar je één week per maand zei, geloof ik net. Hè?
Precies, nu heb ik die liefde gevonden en kom regelmatig naar Amsterdam.
Ja, nee, daarna gaan we weer naar muziek. Wat had Amsterdam, waardoor je al vrij snel dacht, of Nederland, maakt mij niet uit hoe je het invult. Het is toch wel leuk om terug te komen na dat jaar. Of was,
nou ja, ik denk dat het zeker met de mensen te maken heeft. Ik had ik had een gastgezin in Slotervaart die vreselijk lief waren en die mij
bij wijze van... Lelijk deel van Amsterdam wel, maar...
Ja, het is wel Amsterdam.
Ja.
En die hebben mij bij wijze van spreken geadopteerd. Ik heb wel nog een echte moeder en van die hou ik ook, dat moet ik erbij zeggen. Maar ja, als je dan 16 bent en dan leef je hier een jaar, dan wordt het toch een soort tweede thuis. En dan kom je terug en dan leer je weer mensen kennen. En ja, je wordt steeds meer... Ook een halve Amsterdammer. En
dus, maar het had ook wel te maken met de warmte van het gastgezin in de Slotervaart, hoor ik een beetje. Dat je dacht, die geborgenheid.
Ja,
dat heeft ook wel met individu te maken natuurlijk.
Kijk, als dat niet zo geweest was, misschien was het dan niet zo belangrijk geworden. Maar ik heb nog steeds contact met die mensen. Ze zijn nog steeds in mijn leven. En ja, het is alleen maar hechter geworden. De relatie met die mensen, maar ook met de stad.
Ja, nee, maar ook het heeft ook gewoon een los van de stad staande reden. Wat mooi. Ik zou bijna zeggen, dan weet ik wel wat we nu gaan draaien.
Ja, ik denk het ook.
Ja, oké. Nou, ik introduceer het toch maar even, want anderen zien niet het lijstje voor zich. Wat gaan we nu luisteren?
Ik denk De Dijk, hè?
Ja, dat zat er dik in met Amsterdam. En waarom vind je dat een mooi nummer voor Amsterdam?
Nou ja, het is een cover. Het is van Jacques Brel. Ik heb ook op een lijstje staat ook een liedje van Jacques Brel. Want die hou ik sowieso.
Ja.
En ik luister nu niet meer zoveel naar De Dijk. Maar ik had een tijd, daar was ik echt, kon ik mezelf wel fan van De Dijk noemen. En ik dacht, dat is een liedje wat, Amsterdam, dat is gewoon, dat moest gewoon op het lijstje.
Stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen, tot hun nachtmerries schallen. Over Oud-Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken, was een wimpel zo lam, in de dokken gaan ronken. In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuimt, vol van bier en van gram, als de morgen ontluikt. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt, als de warmte weer blaakt over dam, rak en dam. In de stad Amsterdam, waar zeelieden pikken, zilveren haringen slikken bij de staart uit de hand van de hand in de tand. Smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken haar aan in hun grofblauwe truien. En ze stinken haar uien, daarmee doen ze hun maal. Naar het maal staan ze op om hun broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen en het bloed in een kroon. Dat Amsterdam, waar de zeelieden zwieren en de meiden versieren. Pak aan buik, lekker klam en ze draaien een wals als een wendende zon. Op de klank in een vals van een accordeon. En zo rood als een kleed, appen zijn haar wat lucht. Tot opeens met een zucht de muziek uit begeeft en met een air van gewicht. Zij met spijt dat hun boek op zijn bijten weer terug in het licht. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden zuipen, is zuipen en zuipen. En waarom nog eens gaan zuipen? Zuipen op het geluk van een hoer van de wallen, van een Amsterdamse hoeren, van een goedste, van een slecht die zichzelf en een deugd heeft geschonken voor een gulden wel. En dan zijn ze goed dronken en met een wankele zoals ik jou, wat de onkoude lijn. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam.
Sorry, en ik luister naar de plaatkast van schrijfster Bettina Baltjef. Ja, ik bedacht net, als ik je goed luister, het echte schrijven is een beetje met Amsterdam begonnen. Althans, inderdaad. Vanuit Amsterdam.
Ja, dat is heel gek, want alle boeken die ik heb geschreven hebben inderdaad met Amsterdam te maken. En ja, het is misschien een beetje pathetisch, maar Amsterdam is wel mijn grote liefde qua stad.
Ja.
Ik heb ook een echt grote liefde qua mens.
Dat snap ik, maar qua stad is...
Ik zeg ook altijd, ik heb mijn hart in Amsterdam verloren en je hebt maar één hart. Dus ik kan wel ergens anders ook steden mooi vinden, maar...
Want Leipzig, waar je ook woont, dat is toch geen liefde van je? Of waar ben je opgegroeid, in welke buurt?
Nou, ik ben in Erfurt opgegroeid. Dat is ook een mooie middeleeuwse stad ten zuiden van Leipzig. Ik vind Leipzig ook heel mooi. Dat is natuurlijk ook een reden waarom ik nooit naar Amsterdam verhuisd ben. Want ja. Ik denk, als ik naar Amsterdam verhuis, dan verliest de liefde. Misschien
je wilde magie een beetje behouden.
Ja, dat is gewoon, ja. En ja, ik ben journaliste, dus ik heb ook mijn taal nodig. Ik merk ook dat ik spreek wel Nederlands, maar dat ik me toch meer nog in het Duits thuis voel. En Leipzig is inderdaad ook een hele mooie stad. Dus daar heb ik mijn vrienden, daar heb ik gestudeerd. En ik vind het eigenlijk een hele mooie combi dat ik in Leipzig woon en in Amsterdam mag zijn.
Nou, je bent verliefd op Amsterdam, maar je voelt je ook wel geborgen in Leipzig. Dat hoor ik een beetje.
Zo kan je het zeggen.
Ja, en ik denk, toch over de taal. Wel verliefd op de stad, maar misschien niet op de taal. Van mij mag je het Nederlands beledigen, hoor. Ik bedoel...
Nou ja, het is inderdaad mijn tweede taal. Ik droom ook soms in Nederlands. Ik denk ook in het Nederlands. Maar ik kan heel veel zeggen in het Nederlands. En ik versta ook alles. En ik lees boeken in het Nederlands. Ik praat met jou nu Nederlands. Maar
ja.
Het zijn de nuances die je dan toch, je dan toch mist. En zeker als je zo diep in een andere taal duikt, dan merk je ook wat je aan je eigen taal hebt. Dus ik vind Nederlands heel mooi, maar ik vind Duits blijft mijn moedertaal.
Ja,
wat
dus
ik
dat
doe,
vind
ik
gewoon makkelijk. Nee, als je naschrijft, dan... Nou ja, ik zat ook te denken van, wat ik me ook al afvroeg in voorbereiding. Het is voor een deel beide boeken inderdaad. En dit zijn wel gewoon je belangrijkste boeken. Dus we kunnen die gewoon als basis hiervan nemen. Ja. Het is niet echt fictie natuurlijk.
Nee, het is helemaal geen fictie.
Nee, je komt wel mensen tegen in zover het oog reikt die je dan een beetje je eigen gedachten meegeeft, als het ware.
Ja, maar als je goed leest, staat er niks in wat bedacht is. Dus en als het zo is, dan schrijf ik het. Het zou kunnen zijn dat hij misschien dit en dit denkt.
Een echtpaar dat je in Benidorm tegenkomt,
ja,
of zo, precies. Bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Nee, want het zijn wel, om zover het oog reikt, weer erbij te pakken. Ik zat wel te denken van welke strand gaat ze pakken met D-Day bij het tweede strand. Dus in die zin zijn het ook wel logische momenten die je pakt, hè, geloof ik.
Ja, daar ging het mij ook over. Want je hebt natuurlijk, ik heb het over 8 stranden. Er zijn natuurlijk veel meer stranden in Europa. Maar ik wilde graag stranden die ook iets vertellen. Die echt iets over Europese geschiedenis vertellen. En inderdaad, Normandië zit daartussen. En Oostende was ook een strand waar veel exilauteurs kwamen. En ja, dus die stranden die ik heb gekozen, die heb ik heel bewust gekozen.
Ja, want eigenlijk, zonder je leeftijd noemen, maar je bent vrij laat begonnen met. Ik bedoel, je bent niet op je 19e begonnen met schrijven. Althans, niet boeken.
Nou ja, nee. Ik ben op mijn 19e begonnen met een studie journalistiek.
Ja.
Dus ik schrijf al veel langer. Korte stukken. Ik werk voor de radio. En ik heb, weet ik niet. Ik was begin 30 toen ik mijn eerste reisboekje over Amsterdam schreef. Maar boeken schrijven is ook een vak. Ja.
Je moet ook durven.
Je moet durven en je moet ook van iets leven. Dus het zijn geen boeken waar je rijk van wordt. En dus ik heb altijd wel een vaste baan gehad. Of een baan waar ik de hele dag mee bezig ben. En dan als je een boek wilt schrijven, dan moet je de tijd voor nemen. En dan moet je ook wat inleveren. En dan moet je ook
de mogelijkheden voor je best
hebben. Precies, ja.
Ja, dus hulle und paradies. Ik zeg het gewoon zoals ik het gelezen heb. Dus Hel en Paradijs, dat was eigenlijk je eerste echte boek, begrijp ik. Was dat wel een soort droom die uitkwam, om even lekker pathetische vraag te stellen, dat je dacht, wauw, ik heb een boek geschreven? Of zeg je van, nou, het was gewoon een gevoel van wat ik had deed?
Ik zeg altijd, die reisboeken die ik heb geschreven, 3-4 reisboeken, dat was gewoon een beetje de oefening. Of ik het echt kan, of ik een boek kan vullen. En inderdaad, Hulle en Paradijs, dat was dan, ja, was een experiment of ik het kan. En ik wist ook niet hoe dat uiteindelijk zou worden. Maar het is gelukt en ik kreeg er ook veel lof voor. Dus toen dacht ik, ja, ik zeg altijd, dat is dus het volwassen boek. Dus nu schrijf ik volwassen boeken. Die reisboekjes waren een beetje om te kijken hoe voelt
of het zou lukken.
Ja, precies.
Nou ja, en nu weet je, we zitten al, ik mag de geëikte vragen aan te stellen, vind ik. Nu ben je al 2 boeken verder. Mm-hmm. Dus nu heb je wel het gevoel van, zolang de lieve heer me dat geeft, blijf ik wel lekker boeken schrijven. En het praktisch gezien mogelijk is en zo. Of zeg je van,
het is nog steeds zo dat ik nog steeds fulltime als journaliste en redacteur voor de radio werk. Dus het is nog steeds hetzelfde dat ik de tijd ervoor vrij moet maken. Ja. Maar er zijn wel plannen om door te gaan. Ik heb wel ideeën boeken te schrijven, maar het is natuurlijk elke keer weer zo'n drempel. Gaat het lukken? Ga ik wel 200 pagina's kunnen vullen?
Je zit nog niet op pagina 20, hoor ik al.
Nee, op dit moment heb ik het zo druk met andere dingen dat ik moet het. De ideeën zijn er wel, maar het moet nog uitgewerkt.
Nou ja, en ik zat ook nu we dit. Nee, we gaan straks weer even muziek doen. Wat zullen we draaien?
Nou, misschien een keer wel iets in het Engels. Misschien Joni Mitchell.
Even kijken, Carrie, en waarom dat nummer?
Nou ja, als je goed luistert, komt ook Amsterdam in voor.
Oh,
niet expliciet, maar ze maakt een keuze. Ze vraagt op een gegeven moment, moet ik naar Rome of naar Amsterdam gaan?
Oh ja.
En dan denk ik altijd, ja, dat is toch wel logisch.
Ja, ik weet, je hebt net verteld over je liefde voor Amsterdam, maar Rome is toch ook mooi?
Ja, maar Amsterdam is mooier.
Oh, oké, en dan gaan we nu even met z'n allen luisteren waar Joni Mitchell voor kiest. Zullen we dat doen?
Ja.
Oké.
Play another song. I haven't played this one for a while, so you know. It should be ragged but rowdy. If you know any parts of it, maybe you could try and drown me out. It'd make me feel much better. night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave to carry, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling in the street. Now they got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your game. I'll put on my finest silver. Oh, you're a mean old daddy, but I like you fine. Come on down to the Mermaid Cafe and I will buy you a bottle of wine. And we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the who keeps me in this tourist town. Can you get out your game? I'll put on my finest silver. Oh, you're a mean old daddy, but I like you, I like you. I told you it was a while I didn't play this. Maybe I'll go to Amsterdam now. Maybe I'll go to Rome. And I'll rent me a right grand piano and some flowers round my room. But let's not talk about fairy wells now. The night is a starry dawn and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of the moon. Come on, Carrie, get out your cane. I'll put on my finest silver. Oh, you're a mean old daddy, but I like you, yes I do.
En u luistert naar de plaatkast van schrijfster en journalist, dus radiojournalist voor naar welke zender trouwens?
We hebben in Duitsland een omroep die heet MDR Cultuur, dus een cultuurprogramma in het oosten van Duitsland.
Oh ja, dus wat grappig, ja. Welke vraag zou ik? Er zitten een paar vragen die dan in je hoofd zitten, moet je eentje kiezen. Ben je inderdaad, het nummer dat we net luisterden, dacht ik, die lijkt wel een beetje op jou. Want je hebt volgens mij, maar ontkracht me als ik de plank meesla, ben je ook wel een wandelend, zij wandelt in dit nummer. En ze denkt, ja, Waar ga ik naartoe? En ik denk, dat kan best wel eens de gedachte zijn die jij ook nog wel eens hebt. Wandelen, waar ga ik naartoe? Schrijvend, in gedachten. Ja.
Nou, ik wandel daadwerkelijk best veel en graag. Dus ik loop ook heel graag door steden, door landschappen. Dat is wel zo. En schrijvend, ja, heb je gelijk. Wandelend kan je ook dingen zien die je misschien in de auto of op de fiets niet ziet. Dus wandelen is een...
Het zijn net allebei wandelboeken voor een deel. Ik bedoel,
daarom zei ik ook, je kan ook met het Hel en Paradijs kan je ook door Amsterdam lopen met het boek. Yeah. En wandelen op het strand, bijvoorbeeld op het strand. Dat, wat ik in het begin al zei, dat doet iets met je. Je hoofd begint een beetje tot rust te komen. En tegelijk komen er misschien nieuwe gedachten, inspiratie. In het Nederlands heb je het mooie woord uitwaaien. Dat is bijvoorbeeld een woord wat je niet kan vertalen, ook niet naar het Duits.
Auswaaien. Nou goed, laat maar. Ja.
Uitwaaien. daar kan ik van genieten. Dus ik wandel ook het liefst over het strand. Ik lig daar eigenlijk nooit. Ik zit daar ook nooit. Ik wandel langs het strand het liefst in de herfst of in het voorjaar.
Ja, niet als de massa's er nog zijn. Oké. Nee, ik zou bijna zeggen, want eigenlijk... Nou, dan moet ik heel hard gaan fantaseren. Maar toch, je zou dit boek niet over de bergen geschreven hebben kunnen hebben. Althans, jij wellicht niet.
Nee, want de bergen ken ik niet goed. Als ik moet kiezen, zou ik altijd de zee kiezen voor voor ik naar de bergen ga. Ik vind, soms denk ik, ik moet ook wel een keertje naar de bergen. Ik ben natuurlijk ook al in de bergen geweest. En
ja.
Is op zich ook wel mooi. Maar, en er zijn ook hele mooie boeken over de bergen. Maar inderdaad,
jouw liefde
volgens
heeft
mij
niet
zijn
echt,
er meer boeken over bergen dan over het strand. Dus ja? Daarom vind ik eigenlijk, ja, is dat, had ik dat boek ook moeten schrijven. Gewoon een keertje over het strand. Want vaak zijn mensen verrast wat je daarover kan schrijven. Maar ik heb er wel bijna 300 pagina's over kunnen schrijven.
Nou, ik zou bijna zeggen, zijn er ook stranden afgevallen?
Nou ja,
of had je al vrij snel deze selectie moet wel zo'n beetje zijn, zowel qua tijd als qua...
Nou, afgevallen... Ik heb bewust wat ik zei voor die stranden gekozen. Ik wilde verschillende facetten laten zien van het strand. Dus ook toerisme. En het eindigt op Lesbos. Dus ja, ook vluchtelingen komen op het strand aan. Maar dan van de andere kant, dus van het water.
Ja,
en ja, ik wist eigenlijk heel snel, omdat ik ook acht verschillende landen wilde bezoeken, was de keuze snel gemaakt.
Ja, dus in die zin heb je wel eerst een structuur opgezet. En toen ben je over al die stranden gaan lopen.
Ja, ben ik naartoe gereisd, ben een paar dagen gebleven. En
heb je al wandelend dingen ontdekt die je van tevoren echt niet verwacht had?
Nou ja, ik ben op de meeste van de stranden niet geweest. Ik ben voor het eerst in Normandië geweest, voor het eerst in Benidorm, op Ischia, op Lesbos. En dan ontdek je natuurlijk dingen die je nog niet had gezien. En waar je misschien iets over had gelezen, maar wat ik altijd zeg... je ziet maar wat je weet.
Ja.
Dus hoe meer je over een plek, over een strand weet, des te meer zie je ook. En dat geldt zeker voor stranden als in Normandië, waar echt de grootste slag van de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En als je dat verhaal niet kent, dan zie je daar gewoon een leeg strand.
Ja.
Maar als je de geschiedenis kent, dan denk je, oh ja, maar daar is een monument en daar is een monument en daar lopen mensen in uniform. Dus dan betekent het opeens iets.
Nee, dus eigenlijk heb je van tevoren beide nodig. Je hebt nodig om er te lopen, maar je hebt ook de kennis waarmee je er gaat naartoe, waarmee je er gaat lopen.
Ja, dus het is een beetje allebei. Je neemt je kennis mee en je kennis wordt groter en dat moet je dan proberen te verbinden.
Ja, is dat vergelijkbaar met wat je ook doet als radiomaker toevallig? Of,
Nou ja, als radiomaker ben ik vooral in het boekenvak. Dus ik spreek boeken, ook andere boeken, boeken van andere mensen. Dat doe ik heel graag. Ik hou me veel bezig met andere boeken. En daardoor zie ik natuurlijk ook veel wat er al uit is gekomen. Waar mensen over schrijven. Hoe ze schrijven. Dus daar kan ik ook alleen maar van leren.
Ik kan me ook wel voorstellen. Als je zoveel ook als critica boeken hebt benaderd. Dat het ook een beetje griezelig kan zijn om zelf een boek te schrijven. En het zelf aan de grote wereld te geven.
Ik ben net nog in Frankfurt bij de boegmessen. Bij de boekenbeurs geweest. De grootste boekenbeurs van de wereld.
Ja.
En als je daar doorheen loopt. Dan voel je wel heel klein. En dan denk je, nou wat moet ik nog een boek schrijven. Er zijn al zoveel boeken.
Ja.
Maar wat ik ook heb geleerd. Je schrijft het boek niet alleen voor de mensen die het moeten lezen. Je schrijft het ook voor jezelf.
Ja.
Het is gewoon iets wat jij net zegt. Het is ook een reis. Je schrijft zo'n boek, het is een reis en je komt anders terug dan je bent vertrokken. En dat op zich is al een waarde. En als je dan een paar mensen tegenkomt die tegen je zeggen, nou, ik vond het een heel mooi boek, ik heb daar heel veel aan gehad, dan dat is wat je gelukkig maakt.
Nou, ik zou bijna zeggen, is het bijna 50-50? Is 50% voor jezelf en 50% voor de rest van de wereld? Of?
Ja, misschien is dat zo, ja.
Aha. Nou ja, en nu dus... Nee, want je zei zelf net al van, blijf je wel wandelen?
Ja, zeker. Ja, ik wandel gewoon door.
Ja, en dan, je zei zelf net al van, nu is er nog geen concreet plan, maar er zijn wel een beetje fantasietjes. Of...
Ja, er zijn fantasietjes, maar die ga ik nu niet met je delen.
Nee, want, nee.
omdat ze nog niet concreet zijn.
Maar nee, ik bedoel, uiteraard hoef je niks in te vullen. Sowieso niet. Maar toch, blijft het al wandelend? Of heb je ook wel eens gefantaseerd om een hele andere richting op te gaan? Of zeg je, nou, ik blijf wel gewoon de journalist die met name de non-fictie benadert?
Nou ja, ik heb wel ook in mijn la van die pagina's waar je een roman uit zou kunnen trekken, maar dat is er nooit van gekomen en daar is vast een reden voor. Dus ik blijf gewoon bij non-fictie en ik vind het heel leuk om te doen en ja, misschien is dat gewoon mijn vak.
Prima. Met welke nummers zullen we langzamerhand gaan eindigen? Even kijken hoor, zijn er 3 van je lijstje nog niet?
Nou, we hebben nog Billy Joel volgens mij, we hebben Jacques Brel en de Thomanerkoor in Leipzig.
Ja.
Dat is weer klassiek. Wil jij nog eentje kiezen?
Ja, ik ga keihard voor de klassieke.
Jij gaat voor de klassieke?
Ja, daar ligt toch mijn liefde.
Dan moet ik even iets bijzeggen, want Thomanenkoor, of je dat niet weet, je hebt in Leipzig Thomas Kierse. En daar heeft Johann Sebastian Bach is daar kantoor geweest. 350 jaar geleden. En die koor is al, die bestaat volgens mij al 800 jaar of zo.
Oh ja, nee, ik moet wel zeggen, we hebben daar zes, het is maar 3:08.
Ja. Het is heel lang.
Het is juist heel kort. Het is maar 3:08 en we hebben nog 6 minuten. Waarom ik er ook net voor koos.
Nou, we kunnen ook nog even doorpraten. Ga ik even uitleggen.
Ja.
Dus die Thomanenkoor, dat is een jongenskoor die al eeuwenlang bestaat. En die elke week 2 keer in die kerk optreedt. Voor 2 eurotjes kan je een mooi concert beluisteren. En ik heb een stuk uitgezocht, bewust. Dat is Dona Nobis Pacem uit de H-mol-messen. Hoe heet het in het Nederlands? In het Nederlands heet het anders.
Dat weet ik even niet.
Ja, en ik heb het uitgekozen omdat wij in hele oorlogstijden leven. En we hebben een Oekraïne-oorlog, nu ook in Israël. En ik vond eigenlijk Dona Nobis Pacem een hele mooie oproep.
Nee,
geef ons vrede. En die jongens die zingen dat heel mooi. En alles van Johann Sebastian Bach vind ik sowieso mooi.
Ja, het is gewoon groot.
En ik woon heel dicht bij die kerk. Dus ik loop daar heel vaak langs.
Van jongs af aan, toch? Begrijp ik. Of Leipzig, even kijken hoor. Of je bent,
nee, ik ben in Erfurt opgegroeid. Maar ik woon nu ook in de Sebastian Bachstraße. Dus ik heb iets met Sebastian Bach. En ik zie soms die jongens op straat lopen. Die hebben dan zo'n uniform aan. Zo'n blauw-wit uniform in die ze optreden. Ja, en ik dacht, een lied voor de vrede kan geen kwaad in deze tijd.
Is Bach misschien toch het mooiste wat Duitsland heeft voortgebracht de afgelopen 500 jaar?
Nou, als je dat op muzikaal gebied zouden mensen je toestemmen. Er zijn natuurlijk ook mensen die houden van Wagner en van
Mahler.
Er zijn meer Duitse componisten, maar Bach is wel een soort essentie van de klassieke muziek. En ja, wel heel bijzonder. Het is een soort godsdienst, muzikale godsdienst kan je het noemen.
Ja. Moeten we met z'n allen meer gaan zingen?
Zeker.
Voor vrede?
Zeker. Zingen, naar muziek luisteren. Dat is beter dan vechten en ruzie maken.
Ja, mooi. Brengt ons langzaam bij het einde van de uitzending. Ik vind het wel aardig om aan te kondigen dat komende maand zijn er 2 afleveringen die ik daar speciaal aandacht aan besteed. Maar dan bestaat dit programma 20 jaar. 20 jaar geleden op 24 november is het begonnen, dit programma. En de komende maand heb ik 2 keer een gast die bijzonder vond om weer te vragen. Waaronder volgende week Eva Stegeman. En dat is degene waarvan je de achtergrondmuziek hoort bij de introductie van dit programma. Dus dan weten jullie dat alvast wie er volgende week komen. Maar nu gaan we dus een beetje bij beetje de woonplaats waar je nu woont natuurlijk ook, toch?
Mm-hmm. Ja.
En daar heeft Bach dus ook een rol gespeeld, begrijp ik, hè?
Ja.
Mooi als proto. Nou, breng me bij het einde van mijn uitzending. Niet natuurlijk dat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. Nog even te vertellen dat zover het oog reikt waar we het over gehad hebben, gewoon nog te verkrijgen bij de boekwinkel natuurlijk. Maar nu gaan we dan luisteren naar Thomanenkoor Leipzig met Dona Nobis Pacem van Bach.